onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij het negende vers van Psalm 51. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Dit offer kan uw heilig oog behagen. Het is nooit, o God, van u veracht geweest. En wat er verder volgt uit het negende vers van de 51ste psalm.
Thank you.
doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zullen we zingen het 14e vers van Psalm 22, eerlang gedenkt. Hier aan het wereldrond haast wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wildste volken vond, zal God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. En wat er verder volgt uit het 14e vers van de 22e psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens zal u gelezen worden uit het heilig evangelie naar de beschrijving van Marcus, daarvan het 14e hoofdstuk, eerst de versen 27 tot en met 31 en dan de versen 66 tot en met 72. We noemden nu Marcus 14, de versen 27 tot en met 31 en 66 tot en met 72.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
En Jezus zeide tot hen: Gij zult in deze nacht allen aan mij geërgerd worden. Want er is geschreven: Ik zal den herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. En Petrus zeide tot hem: Of zij ook allen geërgerd worden, zo zal ik toch niet geërgerd worden. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, ik zeg u, dat heden, in deze nacht, eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, gij mij driemaal zult verloochenen. Maar hij zeide nog des te meer: Al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. En insgelijks zeiden zij ook allen. Vervolgens, vanaf vers 66. En als Petrus beneden in de zaal was, kwam een van de dienstmaagden des hogepriesters. En ziende Petrus zich warmende, zag zij hem aan en zeide: Ook gij waart met Jezus de Nazarener. Maar hij heeft het geloochend, zeggende: Ik ken hem niet en ik weet niet wat gij zegt. En hij ging buiten in de voorzaal en de haan kraaide. En de dienstmaagd hem wederom ziende, begon te zeggen tot degene die daarbij stonden: Deze is een van die. Maar hij loochende het wederom. En een weinig daarna, die daarbij stonden, zeiden wederom tot Petrus: Waarlijk, gij zijt een van die, want gij zijt ook een Galileër en uw spraak gelijkt. En hij begon zichzelf te vervloeken en te zweren: Ik ken deze mens niet, die gij zegt. En de haan kraaide de tweede maal. En Petrus werd indachtig het woord, het welk Jezus tot hem gezegd had: Eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En hij zich vandaar makende, weende.
De tekst voor dit uur van nabetrachting op de bediening van het sacrament van het heilig avondmaal vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte en wel het 72e vers van Marcus 14. Marcus 14, vers 72. En de haan kraaide de tweede maal. En Petrus werd indachtig het woord, het welk Jezus tot hem gezegd had: Eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En hij, zich vandaar makende, weende. Zingen wij van de 51ste psalm het 6e vers: Verwerp mij van uw aangezicht toch niet, ai, laat van mij uw heilige geest niet scheiden. En het 7e vers: Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is vrijmoedig al uw rechte wegen leren. En wat er verder volgt uit de versen 6 en 7 van de 51ste psalm: U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, het zou kunnen zijn dat u zichzelf hebt voorgenomen de komende tijd sterker te strijden tegen de zonde. Vooral als gezien mocht worden wat de zonde Christus gekost heeft. Hij heeft zijn leven gegeven en zijn bloed gestort. Meer dan eens heeft het vanmorgen geklonken tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En of we nu avondmaalganger zijn of niet, als dat nu geklonken heeft in het hart, en als we gezien hebben het lijden en sterven van Christus in het breken van het brood en in het vergieten van de wijn, dan is dat voornemen om sterker te strijden tegen de zonde en meer te gaan leven, zoals de Heer dat vraagt, een goed voornemen. Maar uit het schriftgedeelte, wat is voorgelezen, blijkt zo duidelijk dat er wel goede voornemens kunnen zijn, maar dat we in onszelf o zo zwak zijn. Dat we in eigen kracht niets kunnen volbrengen van die voornemens die in liefde en ernst zijn opgekomen. En daarom is het nodig in de komende tijd de knieën te buigen, te smeken dat de Heere kracht zou geven, te midden van de verzoekingen en de verleidingen waardoor wij omringd worden. Ik denk aan dat bekende vers uit Psalm 119 waarin staat: schraag, dat betekent ondersteun, op dat spoor, het spoor van Gods geboden, mijn wankelende gangen. Wankelende gangen. In de heiligmaking is nog maar een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid. Dat heeft ook Paulus ondervonden. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Maar God zij dank door Jezus Christus, onze Heere. Aan de ene kant die klacht, aan de andere kant de dankbaarheid tot de zaligmaker, die Heere is, die eigenaar is van zijn kerk. En dat geldt ook de ware avondmaalganger. Dat geldt ieder kind van God. Er is reden tot klagen over het oude bestaan. De zonde die daar van binnen nog steeds blijft. Maar aan de andere kant ook reden tot verwondering en aanbidding. Want de zaligmaker zit aan de rechterhand van God de Vader. En daar bidt hij voor zijn kerk. Die kerk die zo gemakkelijk valt in de zonde en struikelt in het kwade. Of hebben u daar geen last van? Wij struikelen dagelijks in vele. Dat zegt Gods woord. En dat is dus de werkelijkheid. Petrus, hij had grote gedachten van zichzelf. Hij heeft nooit kunnen denken, toen hij de instelling van het heilig avondmaal meemaakte, dat hij de zaligmaker tot 3 maal toe zo kort daarop zou verloochenen. En het is toch werkelijkheid geworden. En misschien zijn er wel die uit hun eigen leven datzelfde moeten onderschrijven. Inderdaad, ik heb nooit gedacht dat ik die zonde of dat kwaad zou bedrijven. Maar het is toch werkelijkheid geworden. Maar weet u wat dan zo groot en zo wonderlijk is? Dat de Heere niet loslaat. Hij houdt vast. Wordt elke dienst beleden. Die nooit laat varen de werken van zijn handen. Petrus, hij zou de band hebben doorgesneden. Maar de Heere bad voor hem. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En zo komen wij tot het tekstwoord van vanavond. Marcus 14, vers 72. En de haan kraaide de tweede maal. En Petrus werd eendachtig het woord, het welk Jezus tot hem gezegd had. Eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En hij, zich vandaar makende, weende. De verloochening door Petrus. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats bekendgemaakt. Ten tweede bedreven. En ten derde beweend. De verloochening door Petrus in de eerste plaats bekendgemaakt. Ten tweede bedreven. En ten derde beweend. Bekendgemaakt. De zaligmaker zelf heeft gezegd wat er zou gebeuren. En dat heeft hij gezegd nadat Petrus de instelling van het avondmaal had mogen meemaken. We lezen dat in vers 27 van Marcus 14. En Jezus zeide tot hen, gij zult in deze nacht allen aan mij geërgerd worden. Gold dus ook Petrus. Ook hij zou aan de zaligmaker geërgerd worden. Allemaal zouden zij vluchten. Niet één zou er bij de zaligmaker blijven. Bevreesd dat ook zij gevangen genomen zouden worden. Allen aan mij geërgerd worden. En dat als vervulling van de profetie van het Oude Testament die we lezen bij Zacharia. Ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. En dan spreekt de Heere niet alleen over zijn eigen lijden en sterven, maar ook over zijn opstanding. Waar de discipelen eigenlijk geen zicht op hadden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Het zou niet eindigen aan het kruis en in het graf. Als overwinnaar zou de zaligmaker opstaan en verschijnen aan de zijnen. En Petrus zeide tot hem, of zij ook alle geërgerd werden. Dus daar staat hij niet voor in. Hij acht het mogelijk dat de anderen allemaal geërgerd worden, dat die anderen allemaal uit vrees zullen vluchten. Maar voor zichzelf staat hij wel in. Zo zal ik toch niet geërgerd worden. Hij acht zichzelf sterker en beter dan de anderen. Zijn er onder ons die dat ook wel eens gedacht hebben? Die op anderen hebben neergezien en die gemeend hebben wat die anderen doen. Daar zal ik nooit toe overgaan. Het is te hopen dat het inderdaad nooit tot ergerlijke zonde komt, waardoor we vermaand zouden moeten worden en misschien zelfs wel onder de tucht zouden moeten worden gesteld. Maar weet u wat fout is? Als iemand van ons zou denken dat het hem of haar niet zal gebeuren. Weet u wat beter is? Om de knieën te buigen. Om te bidden voor anderen waar we op neergezien hebben. Heere, breng hen terecht. Dat ze hun schuld mogen beleven en belijden. En dat we ook bidden om bewaard te mogen worden voor zonden waar andere kinderen van God in gevallen zijn. Want we zijn nergens te goed voor. Ware zelfkennis doet dat toch beamen. En dan is het toch verwondering dat je bewaard wordt te midden van zoveel verleidingen en verzoekingen. En als we de lijn nog iets verder doortrekken, dan moeten we eerlijk zeggen, de zaden van al die boosheden die anderen daadwerkelijk begaan, leven ook in ons hart. Als er één zou zijn vanmiddag die dat zou ontkennen, dan mist u de ware zelfkennis. Want de ware zelfkennis leert dat we onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Dus de overhelling naar alle zonden leeft al in ons zondige hart. En er is vaak maar zo weinig nodig om daadwerkelijk tot overtreding te komen. En daarom, geliefde gemeente, in de tijd die komt is het nodig dat we de knieën buigen. Bewaar mij toch, o alvermogend God. Want de gevaren zijn veel en de duivel is listig. Hij schiet zijn pijlen af en hij vermaakt zich erin als Gods kinderen zondigen. En als daardoor de naam des Heren wordt gelasterd, als dat door avondmaalgangers gebeuren gaat. En het vindt toch al eens plaats als we te hoge gedachten hebben van onszelf. Als we menen te kunnen staan waar anderen vallen. En wat is dat dan? Een les. Een les in zelfkennis. Een les in de kennis van eigen zwakte. Een les om de kracht van de vijanden niet langer te onderschatten. En ook een les om voortdurend de knieën te buigen. Heere, gedenk mij. Bewaar mij. Dat ik niet zou zondigen, opdat uw naam onteert en gelasterd zou worden. Of zij ook allen geërgerd werden, zo zal ik toch niet geërgerd worden. Hij had beter kunnen vragen, Heere, zal ik dan ook geërgerd worden? Kon het zijn, wil me daarvoor bewaren. Dat is het niet boven anderen, maar gelijk met anderen, ja zelfs onder anderen zou stellen. En dan gaat Christus tot hem spreken, bekendmaken wat er gebeuren gaat. En Jezus zeide tot hem, voorwaar, het woordje amen staat daar, voorwaar, ik zeg u, dat heden in deze nacht, eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, gij mij driemaal zult verloochenen. Niet die andere 10 die ook zouden vluchten, die ook geërgerd zouden worden. Die 10 zullen de zaligmaker in die zin niet verloochenen, zoals Petrus dat zou doen. Zult gij mij driemaal verloochenen. Petrus, die met de Heere Jezus was omgegaan, die veel onderwijs van hem ontvangen had. En misschien mogen wij dat ook zeggen, avondmaalgangers. Al jarenlang onderwijs op de leerschool van genade mogen ontvangen. Niet alleen door God van dood levend gemaakt, maar ook telkens opnieuw de weg gewezen. Telkens opnieuw op een wonderlijke manier geleid en voor u gezorgd. Zo was het toch ook met Petrus geweest. We noemden het vanmorgen al, de schoonmoeder van Petrus, wonderlijk genezen. En Petrus die weg dreigde te zinken in de golven, door de zaligmaker gegrepen. Petrus, die ook aanwezig was geweest op de berg der verheerlijking, waar Mozes en Elia spraken met de Heere Jezus over zijn uitgang te Jeruzalem. Wat had hij veel mogen meemaken. Maar ook al een ernstige waarschuwing gekregen. Hij was ook maar heel zwak. Tot 3 maal toe in de hof van Gethsemane niet wakker kunnen blijven. Laten we ons daar ook maar niet boven verheffen. Misschien gebeurt het wel eens dat uw gedachten niet alleen afdwalen, maar dat u het zelfs moet zeggen: ik was niet wakker meer onder het gebed of onder de prediking. En als we niet ernstig luisteren, niet eerbiedig horen wat er gezegd wordt, als Gods woord wordt voorgelezen of als er gepredikt wordt, dan staan we ook schuldig tegenover de Heere. Petrus, 3 maal in slaap gevallen. Petrus, hij kon niet 1 uur met de zaligmaker waken. En nu? Nu moet hij het aanhoren dat hij tot 3 maal toe de zaligmaker zal verloochenen. Maar hij gelooft dat niet. Dat vindt hij onmogelijk. Hoort u maar wat er staat in vers 31. Maar hij zeide nog des te meer: al moest ik met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. Ik, misschien de anderen wel, maar mij zal dat niet gebeuren. Hij had ook heerlijke woorden gesproken in het verleden. Tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Was met liefde, met zijn hart aan de Heere verbonden. Daar bestaat geen enkele twijfel over. Maar weet u waar deze woorden van Petrus u van getuigen? Dat hij te weinig zelfkennis heeft. En het te weinig van de Heere verwacht. En daar zal hij achterkomen. Want datgene wat de zaligmaker gezegd heeft, hem heeft bekendgemaakt, dat zal werkelijkheid worden. En niet alleen hij heeft gezegd dat hij zijn leven wel zal willen geven voor de zaligmaker. En insgelijks zeiden zij ook allen. Ja, allemaal hebben zij grote woorden gesproken. En Petrus, het is vervuld. Het is werkelijkheid geworden. De verloochening bedreven. Dat is onze tweede gedachte. En als Petrus, vers 66, beneden in de zaal was, kwam een van de dienstmaagden van de hoge priester. Hij was dus met een andere discipel teruggegaan nadat hij geërgerd was geworden, nadat hij gevlucht was en nadat hij dus ook al 3 keer niet wakker had kunnen blijven. En dan ziet die dienstmaagd Petrus. En ziende Petrus zich warmende, zag zij hem aan en zeide: ook gij waart met Jezus de Nazarener. Hij wordt herkend. Jezus de Nazarener, afkomstig uit Nazareth. Daar klinkt verachting in door en verwerping in door. Kan uit Nazareth iets goeds voortkomen? En wat doet Petrus dan? Zegt hij dan, je hebt gelijk. Ik ben inderdaad een volgeling van de zaligmaker. Ik ben een leerling van de Nazarener. Ik ben al jaren bij hem geweest, 3 jaar immers. Lange tijd zijn onderwijs gehoord, zijn wonderen gezien, zelfs meegemaakt dat doden opgewekt werden en ook gezien en aanbeden dat zondaren bekeerd werden. En heeft hij opgeroepen het bij de Nazarener te zoeken voor tijd en eeuwigheid. Had het wel gezegd, hij zou zelfs de dood willen sterven. Maar wat gebeurt er? De eerste verloochening wordt bedreven. Maar, vers 68, hij heeft het geloochend zeggende, ik ken hem niet en ik weet niet wat gij zegt. Ik heb geen band aan de Nazarener. Ik ken Jezus niet. Ik weet niet wie de zaligmaker is. Hoe komt u erbij om dat toch te zeggen? Zouden wij dat nou ook kunnen doen? Jezus de Nazarener verloochenen. Zou het door ons zwijgen kunnen komen, wanneer we aangezeten hebben aan de bediening, en morgen komen we op ons werk, ontmoeten wij collega's, of zien wij studievrienden, en zwijgen we dan erover wat er vandaag heeft plaatsgevonden? Petrus had de instelling van het avondmaal meegemaakt. En als wij nou aangezeten hebben en mensen die werelds leven gaan spreken over de sport van vandaag en waar ze allemaal geweest zijn, zwijgen we dan? Is dat zwijgen ook niet een bepaalde verloochening? Of gaan we zelfs met hen meedoen? Dan gaat het nog wat verder. Als in woord en daad niet duidelijk wordt dat we een band kennen aan de zaligmaker, terwijl die band er wel is, gelegd door Christus naar Gods welbehagen, dan verloochenen wij hem ook. In onszelf hebben we geen kracht en geen vrijmoedigheid om voor de naam en de dienst des Heren uit te komen. Het ontbreekt ons ook aan wijsheid om op de juiste wijze over de zaligmaker te spreken. Daarom is het nodig te bidden. Heere, schenk mij wijsheid, want ik kan het van mezelf niet. En bewaar me toch voor dat ik zwijgen zou waar ik spreken moet. Dat ik met liefde mag spreken en anderen mag aansporen u te zoeken, terwijl ze nog zijn in het heden der genade. Ja, dat personeel van die hoge priester, dat dienstmeisje, dat zal geen volgeling geweest zijn van de zaligmaker. En we komen allemaal met mensen in aanraking die er duidelijk blijk van geven dat ze niets met de Heere en zijn woord te maken willen hebben. Ook kerkmensen die hun eigen leven willen leiden, die zelf willen bepalen wat ze doen en laten zullen. En hoe benaderen we hen dan? Als we aan mochten zitten aan de bediening. Als die band aan de zaligmaker en mocht zijn dat kennen van dat zielsbevind, dat kennen met je hart. Dat kennen uit ontmoeting. Dat kennen uit datgene wat de Heer doet bevinden als hij voor je zorgt. Dat hij de goede herder is die zijn leven heeft gesteld voor de schapen. En als hij de goede herder is, ja, dan zal het toch aan niets ontbreken. Dat we hem aan mogen prijzen. En anderen aan mogen sporen de knieën te buigen voor God die op het gebed wonderen werkt tot eer van zijn naam. Ik ken hem niet en ik weet niet wat gij zegt. En hij ging buiten in de voorzaal en de haan kraaide. Kraaide voor de eerste keer. En dan komt het tot de tweede verloochening. En de dienstmaagd hem wederom ziende begon te zeggen tot degenen die daarbij stonden: deze is een van die. Opnieuw wordt door een dienstmeisje de vinger naar Petrus uitgestoken. Ja, zo kan het ook in de praktijk van het leven wel eens gaan. Dat gezegd wordt: u bent toch gisteren in de kerk geweest? Hoe was het daar? Wat hoor je daar eigenlijk? Waar gaat het dan over? En als we dan niks zeggen, is ook dat niet iets van verloochenen. Want de Heer is het waard dat hij aangeprezen wordt. Zijn goedheid is hemelhoog. We hebben daarvan toch gezongen uit Psalm 103. Zo'n passende psalm van een gedeelte ook staat in het avondmaalsformulier. Dat bij hem vergeving is. Alleen op grond van het werk van Christus. Die door de Vader gezonden is naar deze aarde. Die zelf ook wilde komen. Is hij het niet waard om aangeprezen te worden aan anderen? De dienstmaagd hem wederom ziende begon te zeggen tot degenen die daarbij stonden: deze is een van die. En komt hij er dan vooruit? De haan heeft al een keer gekraaid. Dat zou toch in de herinnering moeten brengen wat de zaligmaker voorzegd had. Maar Petrus gaat door. Maar hij loochende het wederom. Voor de tweede maal. En dan gaat het verder. Een weinig daarna. Vergelijking met de andere evangeliën leert. Een uur ongeveer daarna. Dus een uur van bezinning. Een uur om erover na te denken. Tot twee maal toe. En die tweede maal zelfs onder uitspreken van een eed. En wat betekent dat, jongens en meisjes? Als je een eed uitspreekt. Wel, dat betekent: God hoort het mij zeggen. Hij weet hoe het is. En als ik leugen spreek, dan mag het oordeel van God mij treffen. Dat durfde Petrus dus te doen. Zo bevreesd was hij van degenen die de vinger naar hem uitstaken. Een weinig daarna. Dan komt de derde verloochening. Die daarbij stonden, zeiden wederom tot Petrus: waarlijk, gij zijt een van die, want gij zijt ook een Galileër en uw spraak gelijkt. U hoort wel degelijk bij Jezus de Nazarener. We horen het aan uw spreken, afkomstig uit Galilea. Wij horen het toch ook. Als iemand bijvoorbeeld uit Friesland komt. En zo is het hier ook. Ze horen aan de manier van spreken dat Petrus ook uit Galilea komt. Waarlijk, gij zijt één van die, want gij zijt ook een Galileër en uw spraak gelijkt. En dan voegt hij bij de eed die hij uitgesproken heeft een zelfvervloeking. En hij begon zichzelf te vervloeken en te zweren. Ik ken deze mens niet, dien gij zegt, deze mens. Daar klinkt eigenlijk een soort verachting in door. Geen eerbied, het tegenovergestelde. Ik ken deze mens niet, dien gij zegt. Waar hebt u het eigenlijk over? Ik heb geen enkele band aan hem. Wat zou het erg zijn, geliefde gemeente. Terwijl ons eigenlijk nog geen enkel gevaar bedreigt. En we zouden de komende tijd met mensen in aanraking komen die de Heere niet dienen. En we zouden niks van zeggen wat het avondmaal is. Wat dat betekent voor Gods kinderen. Wat daarin tot uitdrukking wordt gebracht en onderstreept. Het lijden en sterven van Jezus de Nazarener. En dan gebeurt wat de zaligmaker voorzegd heeft. En de haan kraaide de tweede maal. En Petrus werd indachtig het woord, hetwelk Jezus tot hem gezegd had. Eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En dat gaat hij bewenen. En hij, zich vandaar makende, weende. En we gaan daarvan zingen. Psalm 69, het zevende vers, waar deze regel in voorkomt. Verhoor uw knecht, die hete tranen schrijdt. Het zevende vers van Psalm 69. We lezen in een ander evangelie en Jezus, de Heere, zich omkerende, zag Petrus aan. Hij keerde zich niet af, maar keerde zich om. Dat is liefde. Dat is trouw van de goede herder. Daarin ligt opgesloten dat er vergeving bij hem te vinden is. Dat hij zijn werk nooit laat afbreken. Dat zou de duivel wel gewild hebben. Petrus hing als het ware aan een zijden draadje boven de hel, zo kun je lezen bij verklaarders. Hij had zich losgemaakt, tot 3 maal toe gezegd, zelfs onder ede onder zelfvervloeking, Jezus de Nazarener niet te kennen. En hij had het toch ook gehoord. Als je de zaligmaker niet belijdt voor de mensen, dan zal hij je ook niet belijden bij zijn vader. Zal ook dat niet in de gedachten teruggekomen kunnen zijn? De zaligmaker sprak hem niet aan, maar zag hem aan. Dat is zijn goedheid en voorzichtigheid. Want als hij hem aangesproken had en zo terecht gewezen had, dan was het duidelijk geworden aan die vijanden dat Petrus inderdaad een volgeling, een leerling van hem was. Petrus dacht de zaligmaker te kunnen beschermen, maar dat kon hij helemaal niet. Gevlucht en tot 3 maal toe gezegd hem niet te kennen. Maar de zaligmaker beschermt hem wel. Op een zeer wijze manier wordt Petrus terechtgewezen. Op zijn plaats gezet. Zijn zelfkennis wordt vergroot. Zijn kennis van eigen zwakheid vermeerderd. En de kennis van de zaligmaker, waarvan hij gezegd had hem niet te kennen, verdiept. Zijn trouw en liefde en zorg had Petrus al ondervonden. Maar nu na deze drievoudige verloochening, kijkt de Heere hem nog aan. Wendt zich niet af, maar gedenkt hem in dat opzicht. En hij, zich vandaar makende, weende, de verloochening beweent. Beweent die eed die hij uitgesproken had en beweent de zelfvervloeking die hij verwoord had. En daar komt het u op aan, geliefde gemeente. Als we na de dood des Heren verkondigd hebben, ook in het verleden, toch weer gezondigd hebben. Want we mogen het breder trekken dan alleen het verloochenen. De zaligmaker is eigenaar van zijn kerk. En als je in waarheid hebt mogen aanzitten, dan heeft hij recht op heel je hart, heel je ziel en al je vermogens. En als we dan eens zien hoe weinig daarvan terechtkomt, is er dan geen reden ootmoedig te buigen? En als de Heere na bedreven zonde u of jou aanziet, aanziet met liefdevolle ogen, maar ook aanziet met ontdekkende en schuldigstellende ogen, dan is er toch alle reden om te wenen. En dat wordt dan ook aangetroffen. Die droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Bitter wenen. Petrus had nooit kunnen denken dat het zo laag met hem zou aflopen. Al zou dat dan met de andere discipelen gebeuren, met hem toch zeker niet. Daar was hij van overtuigd. En dat was de liefde in zijn hart, hoor. En die liefde was niet verkeerd. Maar hij kende zichzelf nog zo slecht. En hij wist niet dat hij zelfs niet bestand zou zijn tegen een dienstmeisje dat de vinger tegen hem zou uitsteken. Gij hoort er ook bij. Ik herken u aan uw spraak. Wat is het erg, geliefde gemeente, als we de Heere niet kennen. Want dat is mogelijk. Dat we nog geen band aan de zaligmaker kennen. Wat is dan de weg? Wel, dan is de weg om de knieën te buigen. Heere, dat ik u mag leren kennen. Dat ik mijzelf mag leren kennen. Dat ik de zaligmaker mag leren kennen. Zegen daartoe de lezing en de prediking van uw woord. Ontfermt u zich over mij. En als we het eerlijk moeten zeggen, de Heer heeft me er toch iets van laten zien, dat ik een groot zondaar ben. Tegen al mijn verwachtingen en tegen al mijn beloften in die ik gedaan heb, ondanks al mijn goede voornemens, wat is er toch weinig van terechtgekomen. Dan is het toch bemoedigend dat de zaligmaker zich niet afwendt, maar dat hij ziet naar Petrus en hem zo tot bitter wenen brengt. En daar is het niet bij gebleven. Dat lezen we ook als Petrus hersteld wordt in het ambt. Johannes 21, Simon vers 15, Jonas zoon, hebt gij mij liever dan deze? En hij zeide tot hem, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. En hij zeide tot hem, wijd mijn lammeren. En dan komt de tweede vraag. Er is ook een tweede verloochening geweest. Hij zeide wederom tot hem ten tweede male, Simon, Jonas zoon, hebt gij mij lief? Hij zeide tot hem, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem, hoed mijn schapen. En dan de derde vraag. Driemaal immers verloochend. Hij zeide tot hem ten derde male, Simon, Jonas zoon, hebt gij mij lief? Dan opnieuw droefheid. Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde male tot hem zeide, hebt gij mij lief? En zeide tot hem, Heere, gij weet alle dingen. De herinnering aan die drievoudige verloochening werd levendig voor de aandacht gesteld. Gij weet alle dingen. Maar ook, gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem, wijd mijn schapen. Gij weet dat ik u lief heb. De vrucht des geestes is liefde. Liefde ook tot de zaligmaker. En als u nou eerlijk moet zeggen, ik ben mezelf in het verleden tegengevallen. Maar toch mocht ik het Petrus nafluisteren. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Dan mogen we daaruit toch weten de Heere te kennen. En dan mogen we hem al meer gaan kennen als die voorbidder. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En dan zal de Heere ook blijven gedenken. zijt getrouw tot de dood. En dat zal dan vervuld worden wat er volgt. Getrouw tot de dood, door getrouwmakende genade, ondanks vallen en struikelen in de zonde, want die goede herder die blijft zorgen, die wendt zich niet af, die komt als de zijnen gevallen zijn. Zijt getrouw tot de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, het past ons uw grote naam ootmoedig en dankend te erkennen. Wat hebt ge ons veel gegeven op deze avondmaalzondag. Wees door uw Heilige Geest de naprediker in ons hart. Vergeef al wat zondig was, al wat gebrekkig was. Gedenk in de week die weer begonnen is, dat uw naam beleden mag worden. Wil bewaren voor verloochening van uw naam. En als die verloochening werkelijkheid zou zijn, dat dan vergeving gezocht mag worden bij u. In uw bloed, o Heere Jezus Christus, dat vergoten is tot een volkomen verzoening van al de zonden van uw kerk. Help bij alles wat we te doen hebben, maatschappelijk en ambtelijk, bij de opvoeding of hoe dan ook, in het geven en volgen van onderwijs. Bewaar ons voor gevaren die altijd en overal omringen. Bewaar bovenal voor een onverzoend sterven. We smeken het uit genade, om Christus wil. Amen. Zingen wij van Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. En wat er verder volgt uit het vierde vers van Psalm 138. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.